Goedemiddag broeders en zusters van de Zuidhoven gemeente en overige luisteraars thuis. Welkom bij deze middagdienst van de Christelijk Gereformeerde Kerk van Dordrecht-Zuid. In deze dienst hoopt ons voor te gaan dominee N. Ribbers uit Papendrecht en de organisten zijn de heer Van de Vlies. Dan volgt nu de liturgie voor deze middagdienst. Na welkom en mededelingen zingen wij gezang 258, de versen 1, 2, 3 en 4. Na welkom en mededelingen zingen wij gezang 258, de versen 1, 2, 3 en 4. Na stilgebed en votum en groet zingen wij Psalm 65, de versen 1 en 2. Na stilgebed en votum en groet zingen wij Psalm 65, de versen 1 en 2. Na het gebed en de schriftlezing zingen wij Psalm 96, de versen 1, 2, 5 en 7 in de nieuwe berijming. Na het gebed en de schriftlezing zingen wij Psalm 96, de versen 1, 2, 5 en 7 in de nieuwe berijming. Na de verkondiging zingen wij Psalm 51, vers 6 in de nieuwe berijming. Na de verkondiging zingen wij Psalm 51, vers 6 in de nieuwe berijming. Na dankgebed en voorbeden en inzameling van de gaven zingen wij Psalm 138, vers 3. Na dankgebed en voorbeden en inzameling van de gaven zingen wij Psalm 138, vers 3. Na de geloofsbelijdenis zingen wij tot slot schriftberijmingen 18, de versen 1, 2 en 3. Na de geloofsbelijdenis zingen wij schriftberijmingen 18, de versen 1, 2 en 3. De schriftlezing voor deze middag is Jona 3. De schriftlezing voor deze middag zal zijn Jona 3. Dan volgt nu nog eenmaal de liturgie voor deze middagdienst. Na welkom en mededelingen zingen wij gezang 258, de versen 1, 2, 3 en 4. Na stil gebed en votum en groet zingen wij Psalm 65, de versen 1 en 2. Na het gebed en de schriftlezing zingen wij Psalm 96, de versen 1, 2, 5 en 7 in de nieuwe berijming. Na de verkondiging zingen wij Psalm 51, vers 6 in de nieuwe berijming. En na dankgebed en voorbeden en inzameling van de gaven zingen wij Psalm 138, vers 3. Na de geloofsbelijdenis zingen wij tot slot Schriftberijmingen 18, de verzen 1, 2 en 3. De schriftlezing voor deze middag zal zijn Jona 3. Broeders en zusters, ik wens u een gezegende dienst toe.
Goedemiddag, broeders, zusters, jongelui, allen die met ons mee kunnen luisteren. En hartelijk welkom in deze middagdienst, waarin zal voorgaan dominee Ribbes van Papendrecht. We willen deze dienst beginnen met het zingen van gezang 258, de versen 1, 2, 3 en 4. De kerk, dat wens u allen een gezegende dienst.
Gemeente, we houden deze dienst in de naam van de drie-enige God, in de naam van de Vader die zondaren roept, in de naam van de Zoon die zondaren redt en in de naam van de Heilige Geest die zondaren vernieuwt. Amen. Gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader door onze Heer Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten we nu met elkaar zingen, gemeente, uit Psalm 65, vers 1. De lofzang klimt uit Sion's zalen tot u met stil ontzag. Daar zal men u, o God, betalen geloften. Dag bij dag, gij hoort hen die uw heil verwachten. O hoorder van de gebeden. Psalm 65, vers 1 en vers 2. Gemeente, laten we samen bidden en de Heere vragen om zijn zegen over de dienst van vanmiddag. Laten wij samen bidden. Heere almachtige God en barmhartige Vader in de hemel, wij danken u dat u het ons geeft om vanmiddag bij elkaar te zijn, om uw heilstem te horen, de verkondiging van het heil, van de redding door de Heer Jezus Christus. En als we die stem van uw heil mogen horen, dan zijn we te feliciteren, gelukkig te prijzen, welzalig, gelukkig te prijzen, te feliciteren, die u hebt verkoren, die u uit al het aards gedruis doet naderen en uw heilstem horen, ja, wonen in uw huis. Zo mogen we dat vanmiddag tegen onszelf zeggen. Je bent te feliciteren. Je mag dat evangelie van de Heer Jezus horen. Gods heilstem. En dan bidden we u vanmiddag, Heer, of het woord van u ons ook echt zal raken. Dat is niet vanzelfsprekend dat dat gebeurt. Vaak gaat het misschien langs ons heen. Lang niet altijd raakt het ons. We zijn niet altijd afgesteld en afgestemd op die stem van u. En dat ligt dan aan onszelf. Heere, wilt u ons helpen om ontvankelijk te zijn voor uw woord? En wilt u ons helpen om in alle dingen geconcentreerd te zijn op de dienst aan u? Het is niet vanzelfsprekend dat uw woord ons raakt, maar we verwachten het wel van u, Heere. En bent u niet de God die luistert naar de stem van uw volk? U hoort hen die uw heil verwachten, o hoorder van de gebeden. En wij verwachten uw heil, dat uw woord ons raakt, ons omkeert naar u, ons bemoedigt en kracht geeft en waar nodig ook corrigeert. Heere, zo verwacht het van u, dat uw woord iets zal doen vanmiddag. En wilt u onze verwachting niet beschamen, maar in ieder van ons geven wat we nodig hebben. Oudere mensen, jongens en meisjes. Wat we nodig hebben om iets uit deze dienst mee te nemen. Uit de verkondiging, uit het samen zingen. Uit de geloofsbelijdenis misschien. Heere, wilt u naar ons toekomen en help ons om u te dienen in alle dingen van deze eredienst. Zo verwachten we het van u. Hoor ons om Jezus wil. Amen. Ik wil met u en jullie lezen vanmiddag Jona 3. Ik ben me ervan bewust dat dat zomaar een hoofdstuk is uit een Bijbelboek wat je eigenlijk in zijn geheel moet lezen. Maar we kunnen nou nu eenmaal niet alles tegelijk doen. In Papendrecht ben ik bezig met een serie over het Bijbelboek Jona. En vanmiddag wil ik één preek uit die serie houden hier vanmiddag over Jona 3. Niet een bepaalde tekst. We kijken vanmiddag naar het hele hoofdstuk en we zullen dat eerst lezen. Het woord van de Heere kwam ten tweede male tot Jona. Maak u op, ga naar Nineveh, de grote stad, en breng haar de prediking die ik tot u spreken zal. Toen maakte Jona zich op en ging naar Nineveh, overeenkomstig het woord van de Heere. Nineveh nu was een geweldig grote stad van 3 dagreizen. En Jona begon de stad in te gaan, 1 dagreis... En hij predikte en zei, nog 40 dagen en Nineveh wordt ondersteboven gekeerd. En de mannen van Nineveh geloofden God en riepen een vasten uit en bekleedden zich van groot tot klein met rouwgewaden. Toen het woord de koning van Nineveh bereikte, stond hij op van zijn troon, legde zijn opperkleed af, trok een rouwgewaad aan en zette zich neer in de as. En men riep uit en zei in Nineveh op bevel van de koning en van zijn groten: mens en dier, runderen en schapen mogen niets nuttigen, niet grazen en geen water drinken. Zij moeten gehuld zijn in rouwgewaden, mens en dier. En met kracht tot God roepen en zich bekeren in ieder van zijn boze weg en van het onrecht dat aan hun handen kleeft. Wie weet, God mocht zich omkeren en berouw krijgen en zijn brandende toren laten varen, zodat wij niet te gronde gaan. Toen God zag wat zij deden, hoe zij zich bekeerden van hun boze weg, berouwde het God over het kwaad dat hij gedreigd had hun te zullen aandoen. En hij deed het niet. Tot zover de lezing van Gods woord. Wij gaan zingen uit Psalm 96. Dat is een psalm waarin bezongen wordt dat de boodschap van onze God wereldwijd gebracht mag en moet worden. Zoals ook Jona opgeroepen werd om de boodschap van de Here heel ver weg te brengen. Psalm 96 uit de Nieuwe Bereiming zingen we vers 1, 2, 5 en 7. Na de verkondiging, gemeente, willen we zingen uit Psalm 51, de nieuwe berijming, vers 6. Met deze woorden: niet aan het altaar wordt mijn schuld geboet, geen offerdier, hoe gaaf ook, kan die dragen. Het offer van een diep gewond gemoed en een gebroken hart zal u behagen. Psalm 51, vers 6 uit de nieuwe berijming, willen we zingen na de verkondiging over Jona 3 dus. Het is, gemeente, broeders en zusters, jonge mensen, geen verhaal voor in het blad vorsten. Het verhaal: koning komt van zijn troon, doet zijn mooie kleren uit, trekt rouwkleding aan en treurt op de vuilnisbelt bij de hoofdstad. Dat is geen verhaal voor in het blad vorsten. Want verhalen in het blad vorsten gaan toch, dat zijn toch de verhalen over mooie mensen met schitterende peperdure kleren. Elke dag wat anders. Verhalen over veel juwelen, goud en zilver, glitter en glamour. En wij vergapen ons eraan, aan al dat mooie, aan de pracht en de praal. Het verhaal van de koning van Nineve past er niet in. De koning van Nineve komt van zijn troon, legt zijn statiegewaad af, zijn prachtige hermelijnen koningsmantel trekt hij uit en hij trekt het boetekleed aan. Een lap ruwe en stugge stof. En hij gaat in de as zitten. Teken van berouw en rouw. Hij treurt op de vuilnisbelt. Hij zit in zak en as. Geen mooi verhaal, geen mooi plaatje. Maar zien we het gemeente toch een beetje voor ons. Want om dit plaatje en de werkelijkheid die daarbij hoort, gaat het vanmiddag. Jona, daar ligt hij, op het strand bij de zee, uitgespuugd door de grote vis. Half versuft, doorweekt en ellendig. Erg smakelijk zal hij er wel niet uitgezien hebben. En als hij weer een beetje bij zijn positieve is, dan maakt hij zijn dankgebed dat je kunt lezen in Jona 2. Het dankgebed dat God hem uit de nood heeft gered, dat God hem genadig wilde zijn, dat Jona toch weer bij God terug mocht komen. En na een poosje komt dan voor de tweede keer het woord van de Heere tot Jona: Jona, maak je klaar en ga naar Nineve. Jona, ik herinner je aan de opdracht die ik je al eerder gegeven heb. En dan weet ik wel dat je je niet zo gemakkelijk voelt bij deze opdracht. En ik weet wel dat het woord gehoorzaamheid wel in je woordenboek staat, maar nog niet zo erg in je daden gezien wordt. Ja, wie sput het er niet tegen als van ons gehoorzaamheid gevraagd wordt? Jona, wees gehoorzaam, ga naar Nineve en breng haar de prediking die ik tot u spreken zal. Onderweg heeft Jona dus wat te doen. Want hij moet zijn hart en zijn geest voor God openen, om de stem van God op te vangen, om op te vangen wat Gods woord voor Nineve zal zijn. Maar Jona moet daar in Nineve niet zijn eigen ideeën brengen, niet zeggen wat hij graag wil, en ook niet zeggen wat de mensen graag willen horen. Maar Jona moet verkondigen wat God tot hem zegt. Dat laat ons zien, gemeente, dat bij de verkondiging van Gods woord, dat er niet de prediker de baas in de winkel is. Ook is de klant geen koning. Maar we moeten oren hebben om te horen wat de geest van God door Gods woord tot de gemeente zegt. Want Jezus is immers de koning van de kerk. En zijn woord moet beslissend zijn. Niet onze gedachten. Niet onze ideeën. En laten we gemeente dan maar stil voor God worden om zijn stem te kunnen verstaan. Dat we ons hart op God richten. En met Samuel, die geschiedenis kennen jullie ook wel, jongens en meisjes, denk ik. Dat we met Samuel zeggen, spreek Heer, want uw knecht hoort. Is dat er in ons leven gemeend? En dat we tegen de Heer zeggen, Heer, zegt u het maar. Niet wat ik wil is het belangrijkste, maar wat u wil. Jona gaat, of hij het van harte doet, dat wordt niet gezegd, maar erg waarschijnlijk is het niet. Hij gaat naar Nineveh, een gigantisch grote stad. Een stad van 3 dagreizen, zegt de Bijbel hier in Jona 3. En dat zal wel betekenen, jongens en meisjes, gemeente, dat je ongeveer 3 dagen nodig hebt om de stad heen te kunnen lopen. Of dat Jona 3 dagen nodig heeft om op de belangrijkste punten van de stad zijn boodschap te brengen. Jona begon de stad in te gaan, 1 dagreis. En dan brengt hij de boodschap die God hem ingegeven heeft. Nog 40 dagen en Nineveh zal ondersteboven gekeerd worden. Kort, maar krachtig. Een kort, mysterieus woord. In de godsdienstige beleving van die dagen, gemeente, was dat een bewijs dat deze woorden van God komen. Het lijkt op een orakelspreuk en dat is een aanwijzing dat Jona niet zijn gedachten naar voren brengt, maar dat God door hem heen spreekt. Jona is nog maar 1 dag bezig. En dan? Ja, dan gebeurt er een groot wonder. Een veel groter wonder, gemeente, dan het wonder dat Jona 3 dagen en 3 nachten in de vis in leven bleef. Ja, dat vinden we een groot wonder. En sommige mensen die houden het ook voor onmogelijk niet te geloven. Maar het wonder van Jona in de vis, gemeente, dat is nog maar kinderspel vergeleken bij wat in Jona 3 verteld wordt. Want in Nineveh ontstaat er een massale bekeringsbeweging, een verootmoedigingsbeweging, een opwekkingsbeweging. De mensen van Nineveh geloofden God, staat er. Niet in de eerste plaats Jona, omdat Jona het zo authentiek bracht of zo, of omdat Jona het zo mooi bracht. Het was ook helemaal geen mooie boodschap van Jona. Nee, maar de mensen in Nineveh gemeente die kwamen, om het zo te zeggen, niet voor de prediker naar de kerk, maar voor het woord van God zelf. In de woorden van Jona hoorden ze de stem van God en zijn woord hebben ze geloofd. Dat hebben ze niet aan de kant gegooid en niet aan de kant gelegd. Maar daar hebben ze op gereageerd. Ze roepen een vasten uit. Ze trekken rouwgewaden aan. Beide zijn tekenen van berouw en ootmoed. En in dit hoofdstuk gemeente, in hoofdstuk 3, wordt er heel uitvoerig gesproken over dat berouw en de omkeer van Nineveh. Dat is je denk ik wel opgevallen dat het daar het meeste eigenlijk over gaat. Dat daar dus de nadruk op moet liggen. Ook vanmiddag. De bekeringsbeweging in Nineveh is een beweging van onderop. Het begint bij de basis. Bij het volk. Maar het gaat verder. Zoals ook die onheilspellende woorden, nog 40 dagen en Nineveh wordt ondersteboven gekeerd. Zoals ook die woorden verder gaan in Nineveh. Want het gaat van mond tot mond. Het klinkt door de straten. Het gaat rond als een lopend vuurtje en dat lopende vuurtje dat loopt ook het paleis van de koning binnen. En de koning die staat dan op van zijn troon. Kom van zijn troon af. En dan krijg je crisisberaad met de minister in de ministerraad. En dat is geen beraad gemeente over een economische crisis. Welke maatregelen er genomen moeten worden om de economische crisis het hoofd te bieden. En wat er georganiseerd moet worden om de economie weer aan te zwengelen. En er wordt ook niet over gesproken dat in die economische crisis de zwakken in de samenleving ontzien moeten worden. En dat iedereen natuurlijk wel zo'n mobieltje moet kunnen blijven gebruiken. Want een mobieltje hoort toch wel bij de basisbehoeften, bij de levensbehoeften van ons mensen in Nederland. Nee, daarover gaat het allemaal niet in Nineveh. Crisisberaad in Nineveh gaat over die paar woorden van Jona. En de ministers van de koning van Nineveh gemeente hebben niet weken en weken en nog eens weken nodig om eruit te komen. Want al gauw staat het besluit vast. Je ziet het. Koninklijke herauten snellen het paleis uit naar alle uithoeken van de stad. Oproep van de koning en van die ministers. We moeten vasten, berouw hebben. We moeten bidden. Laat ieder met kracht tot God roepen. Met kracht, nou dat voel je wel hè. Dat is niet zomaar even een slap gebedje. Maar intens met kracht tot God roepen. Gebed en ook bekering. Laat ieder zich bekeren van zijn boze weg en van het onrecht dat aan hun handen kleeft. Een oproep tot berouw, gebed en bekering. De verootmoediging van het volk die al op gang gekomen was, wordt bevestigd en bekrachtigd met koninklijk besluit nummer zoveel. Ik zei gemeente, het wonder van Jona en de vis is niks vergeleken bij dit wonder. Het wonder van de bekering van de mensen in Nineveh. Stel je eens voor. 1 preek. Van 1 zin. Van 1 straatprediker. En wat voor eentje. Je had niet zoveel hard voor Nineveh. Ik wil mijn collega niet afvallen, maar ik vind toch dat hij toch wel behoorlijk harteloos was. 1 preek. Van 1 zin. Van 1 straatprediker. En de hele stad bekeert zich. Dat is toch wonderlijk, niet waar? Zie je toch wel? Gaat dus een onbegrijpelijke kracht uit van dat woord dat door Jona gesproken wordt. Het zet zich vast, het haakt zich vast in de harten van mensen. En dat niet alleen, maar ook het geweten wordt wakker geschud. Zoals een bliksemstraal in de nacht. Opeens een heel landschap in het licht zet en je de dingen ziet. Zo zien de mensen in Nineveh hun zonde, hun onrecht, hun schuld. En ze geven God gelijk. Ze hebben het oordeel verdiend. Het woord van de harteloze profeet vindt de weg naar de harten van de mensen. De macht van het woord van God bekeert de mensen in Nineveh. De macht van het woord van God bekeert. En dat doet het woord van God gemeente nog steeds. Alleen, ook bij ons. Wat heeft het woord van God gemeente met u, met jou en met mij gedaan? Heeft het je geraakt en raakt het je nog steeds? En aan het begin van de preek zei ik dat het om het plaatje van de koning van Nineveh gaat vanmiddag. Hij komt van zijn troon af. Trekt zijn statiegewaad uit en trekt het boetekleed aan. Als het woord van God gemeente je raakt, dan blijft er niks over van machtsposities. En dan gaat alles wat je denkt te hebben en te zijn eraan. En dan verschuil je niet achter mooie kleren. En je verschuilt je niet achter een masker. Het masker van je eigen vroomheid of het masker van de onverschilligheid of het masker van weet ik veel wat. Dan word je eerlijk voor God en voor jezelf. En als het woord van God gemeente je raakt, dan kun je op de troon blijven zitten. Dan kom je van die troon af. Zwijgend. Ootmoedig. Met berouw. Omdat je toch wel erg vast op die troon zat. Toch? Ja, herkennen we ons een beetje of wat meer in die koning van Nineveh. Dat je van je troon afkomt en dat je er telkens weer afkomt. Want ach, ook als je leven gemeente aan de Heer Jezus gegeven hebt, dan dat oude ik, dat zit zomaar weer op de troon. Ja, wat is dan nodig? Dat je elke keer weer troonsafstand doet. En dat je de Heer Jezus gaat erkennen als de koning van je leven en dat je voor hem buigt. En dat zijn wil beslissend is. Dat is de vraag vanmiddag. Wie zit er in je leven op de troon? Hopelijk toch de Heer Jezus, niet waar? En is zijn wil dan beslissend? Of is onze eigen wil beslissend? Ook in de kerk, ook in de dienen van God en zo. Dat kan niet. In ieder gemeente wordt opgeroepen tot verootmoediging, tot gebed en tot bekering. Want bidden tot God zonder je te bekeren, dat is spotten met God. Zonder de bekering, dat Jezus op de troon van je leven zit en dat je alles van de Heer Jezus verwacht. Hè, dat is eigenlijk bekering. Naar Jezus kijken en alles van hem verwachten. Zonder die bekering wordt je leven niet gered, niet behouden. De bekerings, de opwekkingsbeweging in Nineveh. Die opwekking gemeente in Nineveh, dat wil ik nog wel even zeggen, die lijkt op de opwekkingsbewegingen in de geschiedenis van de christelijke kerk. Die lijkt op al die keren dat lauwe kerken levende kerken werden. Hoe begonnen die opwekkingen in de geschiedenis van de christelijke kerk? Hoe begonnen die opwekkingen? Begonnen die met worshipdiensten of missionaire methodes of met veranderingen in aanpak? Niet dat er wat mis is met missionaire methodes en die andere dingen. Maar daar begonnen die opwekkingen gemeente niet mee. Weet je hoe die opwekkingen begonnen? Die opwekkingen die begonnen zonder uitzondering. Met het doorbreken van zondebesef. Met bekering. Het gebeurde wel dat mensen op hun knieën vielen voor God. Omdat ze ontzet waren. Omdat ze ontzet waren. Over hun zonde. Dat ze God zo tekort gedaan hadden in hun leven. En dat ze dat verschrikkelijk vonden. Maar ook dat ze dan tot in het toppen van hun vingers volstronen met liefde voor God, omdat ze die onverdiende genade van God mochten ervaren. En dat is verhaal nog niet afgelopen, maar bij een opwekking gemeente kwam er dan ook altijd echte bekering. Een radicale breuk met de zondige levenswandel. En zou het kunnen zijn, gemeente, dat in de kerk van vandaag, en ik sluit mezelf daar helemaal bij in, dat we toch wat te gemakkelijk over die zonde doen. Ach, zo slecht zijn we toch niet. Oké, we zijn wel niet zo verknocht aan Jezus als misschien wenselijk zou zijn. En zo radicaal Jezus volgen als Jezus dat vraagt, dat ook natuurlijk niet. En soms zijn we wel wat lauw, maar ach, zo gaat dat nu eenmaal. En Jezus moet natuurlijk wel rekening houden met onze wensen. We leven niet voor niks in de polder. We polderen wat af. We overleggen, de overlegcultuur. Jezus, wij zijn er ook nog en u moet wel even naar ons luisteren wat haalbaar is en zo. Maar waar de geest werkt, gemeente, dan breekt zondebesef door en bekering. We zien het hier in Nineveh. En dan mogen we wel krachtig bidden om een krachtig werk van de geest. Dat we echt van onze troon gaan, gemeente. Met verootmoediging, met bekering. Wie weet, God mocht zich omkeren en berouw krijgen, zeggen ze in Nineveh. Wie weet, wie weet. Wat bedoelen ze daarmee? Bedoelen ze daarmee, ja, bij God weet je ook niet waar je aan toe bent. Want God is wisselvallig en wispelturig en willekeurig. Je moet maar afwachten hoe, met alle eerbied gezegd gemeente, hoe de pet van God staat. Nee, dat bedoelen ze niet. Dat, wie weet, is een uiting van mensen die beseffen dat ze absoluut geen rechten hebben bij God. Die alleen maar op Gods genade kunnen vertrouwen. Mensen die beseffen dat God vrij is in zijn doen en handelen. Dat God dus het absoluut niet verplicht is, absoluut niet verplicht is om zijn genade te bewijzen. Wie weet, God is vrij. Ja, we hebben nergens recht op. En tegelijk, gemeente, is dat, wie weet, in de Bijbel ook een uiting van hoop. Van hoop dat God genadig zal zijn. Een sterke verwachting dat God genadig zal zijn. Het plaatje van de koning van Nineveh. Koning komt van zijn troon. Doet zijn statiegewaad uit en trekt het boetekleed aan. Geen mooi plaatje. Het zal nooit in een royaltyblad komen. Maar God vindt het een schitterend plaatje. Hij is er intens gelukkig mee. Een verbroken en een verbrijzeld hart veracht gij niet, o God, zingt David in Psalm 51 en daarom zingen wij dat straks ook. En ergens anders in de Bijbel, gemeente, staat dat God in het hoge woont en in het heilige. En bij de nederigen van geest, om de geest van de nederigen te doen opleven. Mensen die met bekering in ootmoed tot God komen. En het van hem verwachten. Ja, daar kan God zichzelf kwijt. Daar kan God zich aan mensen kwijt. Want toen God zag dat de mensen zich in Nineveh bekeerden, berouwde het God over het kwaad dat hij gedreigd had hen te zullen aandoen. En hij deed het niet. Het berouwde God. Ja, die woorden die kun je misschien in een verwarring brengen. Heeft God berouw? Moet God erkennen dat hij iets verkeerd heeft gedaan? Zo van, ik had beter moeten nadenken. Dan had ik het anders kunnen regelen. Het gaat gemeente veel vaker in de Bijbel over dat God iets berouwt. Ik denk bijvoorbeeld aan Genesis 6, aan het begin van de Bijbel, vlak voor de zonvloed. En er staat dat toen de Heere zag dat de boosheid van de mens groot was op aarde, en al wat de overleggingen van het hart van de mens voortbrachten, ten alle tijde slechts boos was, toen berouwde het de Heere dat hij de mens op aarde gemaakt had, en het smartte hem in zijn hart. Het berouwde de Heer dat hij de mens gemaakt had. Moet God erkennen dat hij een foutje heeft gemaakt? Zo van, ja, het was toch geen goed plan, de schepping van de mens? Ik had beter moeten nadenken dat het toch wel een heel groot risico was. Ik had anders moeten doen. Nee, zo niet gemeend. Dat het berouwde God, dat is eigenlijk niet zo'n goede vertaling, dat is een noodoplossing. Bij gebrek aan beter. Het betekent, gemeente, dat God reageert op wat mensen doen. God reageert op de zonde van de mens, Genesis 6, voorafgaand aan de zondvloed. God reageert ook op de bekering van de mens. Hier in Jona 3, bij Nineveh. God is geen automatisch werkende machine die nergens op reageert. God reageert. En hij stelt als het nodig is zijn plannen bij. Om zijn doel te bereiken. God is geen machine gemeente, maar een levende persoon. Die reageert daarop, die erop reageert als mensen de hemel bestormen met hun gebeden. Als mensen zich verootmoedigen. Als mensen zich bekeren. God is de persoon die zich bedenkt en zijn plannen bijstelt. Soms, als de kinderen dat van hem vragen. Natuurlijk, gemeente, je kunt hier bij Jona 3 gaan redeneren, hè? Dat doen we met ons verstand. We kunnen gaan redeneren van, nou ja, God wist de dingen al lang. Hij wist al lang dat de mensen in Nineveh zich zouden gaan bekeren. En dat is juist ook Gods plan geweest om in de weg van bekering Nineveh te sparen. En dat nog 40 dagen in Nineveh zal ondersteboven gekeerd worden. Dat is natuurlijk maar de helft van het verhaal. God wist al lang dat het anders zou lopen. Maar als je zo gaat redeneren, gemeente, dan sla je het verhaal dood. Dan sla je de boodschap van Jona 3 dood. En dan maak je misschien van God een machine die met een ijzeren wetmatigheid afloopt. Wij mogen weten dat onze God reageert. Bestorm daarom, gemeente, maar de hemel met je gebeden. Met je gebeden om een krachtig werk van de geest, dat Jezus echt op de troon zit in je leven. Storm de hemel maar met je gebeden om een opwekking. Hoewel, zou je hem willen, zoals de opwekking getekend wordt. Zonder besef, bekering. Jezus op de troon. Ja toch? Amen. Gemeente, laten we samen danken en bidden. Heer in de hemel, wij danken u dat we vanmiddag uw woord mochten ontvangen. Wat een wonderlijke boodschap. Een massale bekering. Geweldig wonder. En dat wonder wilt u nog steeds doen. Het wonder dat de macht van uw woord haakt in het leven van mensen. Dat gewetens geopend worden. En dat we het opeens zien. Die schuld tegenover u. En dat we dan zwijgend van de troon gaan. Om genade smeken. In Jezus Christus de troon laten bestijgen. En dat zij wil beslissend worden. Heere, laat het in het leven van ons allen zo mogen zijn. Wilt u dat werken? En geven dat er in ons midden een radicale bekering is. Heer, wilt u ons zo leiden door uw woord en geest. Dat we helder krijgen wat u van ons vraagt. Elke dag. Wilt u uw woord openen, elke keer weer, voor ons hart. Dat we in uw woord wonen. En zo ook steeds meer gevoeligheid krijgen voor wat u van ons vraagt. Heer, wilt u zo met ons meegaan in deze nieuwe week? Wij bidden u voor allen die verdriet met zich meedragen. Verdriet om een lege plaats. Verdriet om dingen die er gebeurd zijn in gezin of familiekringen. Verbroken verhoudingen misschien. Heere, wilt u kracht geven om het te dragen? Wilt u waar mogelijk verbroken verhoudingen ook herstel geven en kracht geven om te herstellen? Heere, wilt u ons kracht geven om ons dagelijks werk te doen in deze nieuwe week? Als volgelingen van de Heer Jezus Christus met een open oog en een open hart voor mensen om ons heen. Dat we getuigen mogen zijn in woord en in daad. En zo anderen voor Christus mogen winnen. Heer, ontferm u over uw kerk. Uw kerk onder het kruis van de verdrukking en de vervolging. Wilt u standvastigheid en moed geven? En kon het zijn ook nog verandering van situatie. Ontferm u over de kerk in de vrijheid. Die vaak zo verwereldlijkt is. Zo weinig radicaal. Laat de kracht van uw woord en geest mogen doorbreken. En bewaar ons bij uw woord. Dat we trouw zullen zijn. Aan uw woord. In ons denken en in ons doen. In het kerk zijn. Heere, zegen al het werk dat in uw koninkrijk gedaan wordt. Het werk van de zendelingen. Van de evangelieverkondiging via radio en televisie. Het werk in Israël, het gesprek met de mensen van het volk van het Oude Verbond. Heere, laten uit alle volken en volkeren er vele mogen zijn die de Heer Jezus Christus leren kennen. Ontferm u over deze wereld, een wereld in nood van de zonde. In de nood van de afweer van u en de ongehoorzaamheid aan u. Van de nood van de mensen die op de troon blijven zitten. En anderen zijn daar dan vaak ook de dupe van. Heere, wilt u uw koninkrijk laten komen? Want van u is het koninkrijk. Doet u zij met de gemeente hier, alles wat in de gemeente gedaan wordt, door ambtsdragers en anderen. Bouw de gemeente, we willen u ook bidden voor de voorganger, voor dominee van de Heuvel en zijn vrouw. Wilt u hen samen nabij zijn en hen geven wat ze nodig hebben. In de bijzonder dominee van de Heuvel in het voorgaan van de gemeente in de dienst aan u. Bij de opening van de schriften, in pastorale gesprekken en in het onderwijs. Heere, ga zo met ons mee en wilt u onze gebeden horen. U bent de God die de hoorde van het gebed is. En dat geeft ons moed en vertrouwen. U bent de God die reageert op bekering, op het bestormen van de hemel met onze gebeden. Heere, laat ons niet verslappen, maar laat onze gebeden zich mogen vermenigvuldigen. Wilt u dat door de geest van de gebeden in ons werken? Heere, hoor ons niet omdat we iets verdiend zouden hebben, maar om Jezus wil. Amen. Weet de Heere slaat of schoon oneindig hoog op hen het oog die nederig knielen. Dat hebben we vanmiddag gezien in de geschiedenis van Jona 3. We zingen dat uit Psalm 138 vers 3 uit de oude berijming. Maar eerst krijgt u gelegenheid om uw liefde gaven aan de Heere en zijn dienst te geven. Daarna dus Psalm 138 vers 3 uit de oude berijming. En na de geloofsbelijdenis schriftberijming 18 vers 1, 2 en 3. gemeente met de wereldwijde kerk van Jezus Christus belijden we ons geloof met deze woorden. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dag wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in de Heilige Katholieke Christelijke Kerk, de gemeenschap van de heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonden, de wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Ontvangt de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.